Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9Nartree. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Hunger, A Memoir of My Body, is de persoonlijke memoir van de Amerikaanse schrijver Roxane Gay, oorspronkelijk verschenen in 2007. In dit boek onderzoekt Gay haar verhouding tot eten, gewicht, verlangen en lichamelijke veiligheid. De kern is niet een afslankverhaal en ook geen eenvoudig relaas over zelfacceptatie. Gay beschrijft hoe een ernstige ervaring van seksueel geweld in haar jeugd haar gevoel van controle, haar zelfbeeld en haar eetgedrag ingrijpend heeft gevormd. Groter worden voelde voor haar lange tijd als een manier om afstand te creëren tussen zichzelf en gevaar. Vanuit die ervaring schrijft ze ook over alledaagse vernederingen, praktische beperkingen en harde aannames waarmee dikke mensen, en vooral dikke vrouwen, worden geconfronteerd. Tegelijk plaatst ze haar eigen geschiedenis in een bredere kritiek op een cultuur die vrouwelijke lichamen voortdurend beoordeelt. Hunger wil geen nette oplossing bieden. Het boek vraagt de lezer juist om de ingewikkelde werkelijkheid van een lichaam, een trauma en een onvervuld verlangen onder ogen te zien. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, eten als bescherming na verlies van controle. Een centrale gedachte in Hunger is dat eten voor Gay nooit uitsluitend over lichamelijke honger gaat. Na het geweld dat zij als kind meemaakte, werd haar lichaam voor haar een onveilige plek. Eten en gewichtstoename kregen daardoor een beschermende functie. Door zichzelf groot te maken, hoopte zij minder zichtbaar te zijn als seksueel object en dus minder kwetsbaar voor nieuw gevaar. Die logica is pijnlijk. Maar het boek maakt duidelijk waarom een buitenstaander niet zomaar kan concluderen dat eetgedrag alleen een kwestie van wilskracht is. Gay laat zien dat gedrag, dat schadelijk of tegenstrijdig lijkt, op een bepaald moment ook een manier kan zijn geweest om te overleven. De bescherming is echter dubbelzinnig. Het grotere lichaam geeft haar een gevoel van afscherming, maar brengt ook beperkingen, schaamte en nieuwe vormen van publieke aandacht met zich mee. Daarmee verwerpt Gay een simpele tegenstelling tussen controle en gebrek aan controle. Haar eetgedrag is tegelijk doelgericht en dwangmatig, troostend en bestraffend. Deze analyse maakt de memoir waardevol voor lezers die trauma en eetgedrag niet willen reduceren tot medische etiketten of morele oordelen. Gay benadrukt dat begrip voor de oorsprong van een patroon niet hetzelfde is als doen alsof de gevolgen niet bestaan. Het betekent vooral dat herstel pas mogelijk wordt wanneer de functie van dat patroon eerlijk wordt erkend. Ten tweede, een dik lichaam als doelwit van publieke beoordeling. Gay beschrijft niet alleen haar innerlijke strijd, maar ook hoe de buitenwereld haar lichaam voortdurend uitlegt, zonder haar te kennen. In veel openbare situaties wordt een dik lichaam behandeld als bewijs van luiheid, gebrek aan discipline of onwetendheid over gezondheid. Hunger laat zien hoe zulke aannames doorwerken in kleine, concrete ervaringen, zoals reizen, winkels, medische zorg en sociale contacten. De fysieke wereld is vaak ontworpen voor bepaalde lichamen en sluit andere lichamen praktisch uit. Daarbij komt de sociale vernedering van staren, ongevraagde opmerkingen en de verwachting dat een dik persoon zich voortdurend moet verantwoorden. Gay maakt zichtbaar dat dit geen afzonderlijke incidenten zijn, maar een patroon waarin lichaamsgrootte iemands bewegingsvrijheid en waardigheid kan beperken. Haar kritiek is niet dat gezondheid of lichamelijke verandering nooit besproken mag worden. Wel verzet zij zich tegen de gedachte dat mensen recht hebben op volledige kennis van andermans lichaam, gewoonte en geschiedenis. Dat is ook herkenbaar in Nederland en België, waar taal over gezondheid soms vriendelijk klinkt, maar gemakkelijk kan omslaan in betutteling of stigmatisering. Gay vraagt de lezer daarom om onderscheid te maken tussen zorg en controle. Wie een lichaam alleen als probleem ziet, mist de persoon die erin leeft. De memoir toont hoe die blik sociale uitsluiting niet alleen weerspiegelt, maar ook actief in stand houdt. Ten derde, de botsing tussen zelftroost, zelfzorg en verlangen. Hunger is opvallend eerlijk over de spanning tussen wat op korte termijn verlichting geeft en wat op langere termijn zorg voor jezelf kan betekenen. Gay idealiseert eten niet, maar demoniseert het evenmin. Zij schrijft over plezier, overvloed, verlangen en het tijdelijk comfort van voedsel naast angst, lichamelijke pijn en frustratie. Daardoor wordt zelfzorg geen eenvoudig lijstje met juiste keuzes. Voor iemand die eten met veiligheid, troost en zelfbestraffing is gaan verbinden, kan de vraag wat goed voor haar is moeilijk te beantwoorden zijn. Gay wil bijvoorbeeld voedsel kunnen genieten, zich veilig voelen, een kleiner lichaam hebben en bemind worden. Die verlangens bestaan naast elkaar ook wanneer ze elkaar soms tegenspreken. Juist die tegenstrijdigheid onderscheidt het boek van verhalen waarin persoonlijke groei wordt voorgesteld als een rechte lijn van probleem naar oplossing. Gay suggereert niet dat inzicht alle schade herstelt of dat schaamte verdwijnt zodra iemand besluit positiever over zichzelf te denken. Zij onderzoekt eerder wat het betekent om verantwoordelijkheid voor jezelf te nemen zonder jezelf te behandelen als een project dat eerst gerepareerd moet worden. Voor lezers biedt dit een bruikbaar denkkader. Zelfzorg is niet automatisch hetzelfde als onthouding, discipline of zelfbeloning. Het vraagt aandacht voor de vraag welke behoefte onder een impuls ligt en welke vorm van zorg werkelijk veiligheid en ruimte schept. De memoir blijft daarbij bewust onopgelost, omdat Gay geen universele methode voor herstel wil veinzen. Ten vierde, feministische kritiek op de discipline van vrouwenlichamen. Naast haar persoonlijke verhaal ontwikkelt Gay een scherpe kritiek op de culturele regels waaraan vrouwenlichamen worden onderworpen. Vrouwen krijgen van jongs af aan boodschappen dat hun uiterlijk voortdurend verbeterd, gecontroleerd en beoordeeld moet worden. Die boodschappen komen niet alleen uit dieetindustrie en reclame, maar ook uit roddelmedia, populaire cultuur en dagelijkse gesprekken over het lichaam. Gay wijst erop dat vrouwen vaak tegelijk te veel en nooit genoeg zijn. Zij moeten aantrekkelijk zijn, maar niet te zichtbaar. Zij moeten eten beheersen, maar niet veel eisend lijken. Zij moeten zelfvertrouwen uitstralen, maar binnen strikte grenzen van wat maatschappelijk aanvaardbaar wordt gevonden. Voor een dikke vrouw worden deze eisen nog harder, omdat haar lichaam in de publieke verbeelding vaak als waarschuwing of als mislukking wordt behandeld. Hunger verbindt die druk met gender, maar blijft concreet door te tonen hoe abstracte schoonheidsidealen iemands dagelijkse keuzes, relaties en bewegingsruimte beïnvloeden. Het boek is daarom geen algemeen pleidooi om elk lichaam automatisch mooi te noemen. Gay vraagt om een eerlijker uitgangspunt, namelijk dat menselijke waarde niet afhankelijk is van het voldoen aan een visueel ideaal. Haar feministische invalshoek verschuift de vraag van waarom iemand niet verandert naar waarom de samenleving zoveel macht opeist over lichamen die afwijken. Dat maakt de memoir ook een kritiek op de commerciële belofte dat persoonlijke transformatie alle sociale pijn kan oplossen. Tot slot geen triomfverhaal, maar een getuigenis van voortgaande zorg. Veel memoirs over trauma, gewicht of gezondheid volgen een herkenbaar patroon. Er is een dieptepunt, daarna een keerpunt en tenslotte een overtuigende overwinning. Gay weigert die vorm grotendeels. Zij presenteert zichzelf niet als iemand die aan het einde volledig geheeld is, en zij gebruikt haar ervaring niet om een formule voor anderen te verkopen. Dat is inhoudelijk belangrijk, omdat een triomfverhaal gemakkelijk suggereert dat mensen met voldoende inzet hun pijn definitief kunnen overwinnen. Hunger laat juist zien dat trauma lang doorwerkt, ook wanneer iemand het begrijpt, er woorden voor vindt en probeert anders voor zichzelf te zorgen. Gay schrijft open over schaamte, woede, jaloezie, eenzaamheid en verlangen. Die gevoelens worden niet netjes opgelost om de lezer gerust te stellen. Haar eerlijkheid vraagt om een andere manier van lezen, minder gericht op bewondering voor veerkracht en meer op aandacht voor wat iemand daadwerkelijk heeft meegemaakt. Tegelijk is het boek niet passief of hopeloos. Het schrijven zelf is een vorm van zeggenschap. Door haar lichaam en geschiedenis in haar eigen woorden te beschrijven, verzet Gay zich tegen de versimpelde verhalen die anderen over haar maken. De kracht van honger ligt dus niet in een beloofde eindtoestand, maar in de bereidheid om complexiteit te behouden. Zorg voor jezelf verschijnt als een voortdurend proces met ambivalentie en terugval, in plaats van als een medaille die je eenmaal kunt behalen. Concluderend: Hunger is vooral geschikt voor lezers die geïnteresseerd zijn in memoirs over trauma, lichaamsbeeld, eetgedrag en feministische cultuurkritiek. Het kan ook veel betekenen voor professionals en studenten die willen nadenken over de gevolgen van gewichtsstigma, al is het geen handboek over trauma of voeding. Wie concrete dieetadviezen, een herstelprogramma of een opgewekt verhaal over definitieve overwinning zoekt, zal hier niet vinden wat hij of zij verwacht. Gay biedt geen stappenplan. De intellectuele opbrengst zit juist in de nauwkeurigheid waarmee zij vanzelfsprekende oordelen onder druk zet. Ze maakt aannemelijk dat gewicht, eten en gezondheid niet los kunnen worden gezien van veiligheid, schaamte, seksualiteit, sociale uitsluiting en macht. Wat Hunger onderscheidt van veel vergelijkbare boeken is de combinatie van persoonlijke kwetsbaarheid en scherpe analyse. Gay schrijft niet vanuit een afstandelijke positie, maar ook niet alleen om een individueel levensverhaal te vertellen. Haar ervaringen laten zien hoe publieke normen over dunheid en discipline in een concreet leven kunnen binnendringen. Daarbij vermijdt zij twee makkelijke uitersten. Ze beweert niet dat het lichaam geen gevolgen of beperkingen kent, maar weigert ook het idee dat een lichaam iemands karakter samenvat. Die weigering geeft het boek zijn blijvende kracht. De lezer krijgt geen geruststellende les over zelfliefde, maar een complexer begrip van zorg, waardigheid en de verhalen die we over andere lichamen denken te mogen vertellen. Door die onverbloemde, soms pijnlijke benadering blijft Hunger lang na het lezen aanleiding geven tot nadenken. Als je ons wilt steunen Roxane Gay, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.